Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog 5 keer en daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk. En 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend, inclusief een te gekke show in de zomer. Meld je via elektropodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen. Welkom, mijn naam is Wouter Monde. Dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de comedy hell. Deze keer de rampverhalen van Jens den Donker. Jens is een comedian die de afgelopen 5 jaar enorm hard gegroeid is in de Vlaamse comedy scene.
En ondertussen gaat de voorzitter van die bond al op het podium staan en die begint met de woorden: dames en heren, helaas konden wij vandaag niet meer annuleren.
Hij stond door heel Vlaanderen en het zuiden van Nederland met zijn show Bang van den Donker en hij was in allerlei tv-programma's te zien. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Jens den Donker. Je hebt in 2015 heb je natuurlijk Lunatic Comedy Award gewonnen, Culture Comedy Award en daarna ook nog Humo's Comedy Cup.
Ja.
Wat volgens mij ben je de enige tot nog toe die alle drie achter elkaar heeft gewonnen.
Wel, ik denk dat dat ook zo zal blijven, want als ik me niet vergis is de Culture Comedy Award, bestaat die ondertussen niet meer, toch? Of wel?
Ik denk zelfs dat jij de laatste winnaar bent geweest.
Nou ja, zo, ja, voilà. Ja, dus chance gehad. Humo's Comedy Cup en de Culture Comedy Awards zijn ook wel nog gewonnen door Bart Kanaerts, weet ik. Dus, fijn wat.
Ja. Maar wat ik vooral dacht, want dat was in 2015, 2016. We zijn nu pas 5 jaar verder. Yes. Was jij, toen je daar aan meedeed, al lang bezig of niet?
Nee, helemaal niet. Op het moment dat ik de Humo's Comedy Cup won, was ik 2 jaar bezig. Ik denk dat die eerste 2 awards, vooral die ik heb ook nog, mijn allereerste wedstrijd die ik won, was de Radio 2 Humorklas. En dat was letterlijk, de voorrondes daarvan waren zo ongeveer bij mijn allereerste optredens ooit. dat is allemaal wel relatief snel gegaan, ja. Maar ik heb dat eerste jaar, die eerste 2 jaar, wel heel veel gespeeld. Ik heb dan wel echt, denk dat ik die eerste 2 jaren qua aantal keer spelen nooit meer geëvenaard heb. Omdat ik ook gewoon overal vroeg ik van, mag ik daar niet nog 20 minuutjes doen? Mag ik daar niet nog een kwartiertje voor of na of in een line-up worden gepompt? Dus ik denk dat ik die eerste 2 jaar 250 keer per jaar heb gespeeld of zoiets. Weliswaar heel kort, maar gewoon om snel...
Want de reden dat ik het noem is wel... Jij bent volgens mij zo snel heel groot geworden in Vlaanderen... Dat ik dacht, heb je dan inderdaad of überhaupt dat kleine zalencircuit en het circuit van kroegjes en dat soort optredens überhaupt wel gehad? Maar dat heb je
absoluut.
Heel kort in 1 jaar, 2 jaar.
In 2-3 jaar. En ik speel nog steeds het kleinere circuit. Hè. Als ik niet... Ja, uiteraard, de afgelopen 2 jaar was dat een pak minder, omdat ik vooral dan met mijn volavondshow in de theater stond. Maar als ik kan, als er ruimte is in mijn agenda, dan speel ik nog steeds dat klein circuit. En dat is nog altijd iets waar dat ik ook telkens naar uitkijk, dat ik nog altijd spannend vind. Ik weet niet hoe of dat Nederland en Vlaanderen op dat gebied te vergelijken zijn, want Vlaanderen, de hoofdmoot van dat klein circuit speelt zich af eigenlijk georganiseerd door kleine VZW'tjes en organisaties. We hebben een heel rijk en enorm versplinterd verenigingsleven in Vlaanderen. Dus de gemiddelde comedy night in het klein circuit in Vlaanderen, dat gaat van scoutinggroepen tot Bond van Gepensioneerden, tot de amateur toneelvereniging, die organiseren dan in een lokaal zaaltje een comedy night. En dat is de hoofdmoot van het kleine circuit in Vlaanderen. Wat dat het heel charmant maakt, maar dat je ook soms op plekken komt ervan dat je denkt van ja, jongens, iemand dat jullie wel heel kort mogen uitleggen, dat is echt wel de minimum vereiste zijn om dit te doen.
En weet je een plek waar je toe kwam en dacht, iemand had jullie hier wel uit mogen leggen?
Ja. Ik heb denk ik in één zomer, dus dat was dan de zomer van 15 of 16, heb ik ongeveer op 9 van de 10 optredens dat ik in die zomer heb gedaan, was het dan Koue Pla. Omdat er stond eigenlijk in het contract. Normaal gezien wordt er een warme maaltijd gevraagd voor de comedians. Maar een koude plaat is in de zomermaanden ook goed. En dat stond erop. Dus dat overal dat je kwam, werd de koude plaat naar u gesmeten gewoon. Echt, ik kon geen rauwe groenten en eieren en opgerolde vleesjes meer zien. Maar wel zo. Ik ben ooit echt waar, dit geloof je niet, maar op in een jeugdhuis was dat, denk ik. Die hadden zelfs geen microfoon. En die gaven mij zo'n megafoon. Dus zo'n politiemegafoon. Dus een megafoon met dan nog zo'n bakje. Dus ik zeg, ja jongens, dit gaat echt niet lukken. Dat is echt een waanzin. Zo'n dingen, ongelooflijk
veel. Was dat de eerste keer dat die comedy organiseerde? Of?
Ja, waarschijnlijk. En wat er ook wel is, vaak was dat dan georganiseerd van een jeugddienst uit, die dat dan in een of ander jeugdhuis deden. Dus die organisatie was er eigenlijk rechtstreeks niet bij betrokken. En dan was er miscommunicatie. En dan hadden ze ook vergeten van de posters uit te hangen. Dus dan zat er 13 man in dat kot. En van heel veel rare, trieste dingen meegemaakt. Ja.
En de jeugddienst is dan vanuit de gemeente, vanuit de lokale overheid?
Ja, exact. Ik ben ook één keer gewoon, dat is echt een waanzin, een heel, heel, heel oud theatertje. In the middle of nowhere, echt zo'n een Vlaams pietepeteuterige dorpje. Een heel oud zaaltje. En ik ben bezig aan het spelen en dat gaat op zich vrij goed en het is een leuke sfeer en zo. En ik ben wat aan het rondlopen en ik let er niet op. En plots zak ik gewoon compleet door dat podium. Maar compleet. Dus wat was er gebeurd? Dat was een super oud zaaltje. En ze hadden net voor de comedy night, dat was nog een zaaltje waarin er van die grote souffleurbakken stonden op het podium. Ik weet niet of jullie dat bekend is. Dus daar zat dan eigenlijk een man onder, die dan enkel met zijn hoofd eigenlijk op het podium kwam met een bak achter en dat het publiek zich niet kon zien, om dus te souffleren, om dus tekst te geven aan acteurs die een tekst zouden kwijt zijn.
Wauw, ik ben niet eens ooit in een theater geweest waar dat nog is.
Ja, en dus wat hadden ze gedaan? Ze vonden ze waren er twee van die bakken, ze vonden dat storend. Daarom hadden ze die bakken weggehaald, maar ze hadden dat niet toegelegd. Dus er waren gewoon twee grote gaten, ongeveer halfweg het podium. Dus ik ben zo wat casual. En ik loop achteruit. En plots gewoon de joink er volledig door.
Ja. Oh, en toen? Hoe diep val je dan?
Toch. Ik had echt wel pijn. Dat was toch een kleine anderhalve meter, zoiets. Je blijft nog net.
Ja, dat moet
net met je hoofd
staan.
Ja, je moet net met je hoofd boven komen, in feite. Dus dat was echt heel pijnlijk. Ik kon ook niet, want ja, ondertussen was mijn microfoon ook weggevlogen. En dat was echt ongelooflijk. Het was wel. En het ergste van al was, er was zoveel hilariteit, dat mijn beste mop van de avond was. Ik kon het niet meer toppen. Ik kon mijn val niet meer toppen.
hoe speel je vanaf daar nog verder?
Ja, ik heb dan wel die set afgemaakt en dat ging op zich wel goed, maar de 3 minuten, de constante schaterlach van de val, dat kun je niet overtreffen. En dat is een wijze les dat ik toen heb gemaakt, van je mag nog het beste materiaal hebben, je timing mag nog goed zitten als je wilt, je mag nog de meest fantastische avond hebben, iemand die gewoon keihard met zijn kloten ergens afdondert, dat valt niet te toppen, valt niet te toppen.
Ik noteer, keihard ergens afvallen. Dat ga ik in mijn volgende show steken.
Ja.
Oh, wat goed. Een andere waarvan ik dacht, daar moet ik jou zeker even over vragen. Want die kwam ook voorbij in de aflevering met Geron de Wulf.
Alright.
Maar die vertelde onder andere een verhaal dat jullie samen geprogrammeerd stonden op een festival. Waar ze altijd buiten een veld hadden met volgens mij rock of metal bands. En dan was er binnen comedy.
Ja, oh ja.
En Geron moest als laatste op de avond. En die zei, ik heb Jens alleen nog even gesproken. En die zei, het is niet te doen. Dit is onmogelijk.
Ja, dat is echt... Ja, dat was... Maar ja, ook, dat zijn tenten. Dus dat is voor, dat is echt gehoord gewoon van... Ja, van 17 meter verder lopen gebrul, gekrijs, gedoe. De mensen, ja, die comedy, die konden, meer dan de helft kon die neerzetten. Dus dat was er constant komen en gaan. Dat waren mensenstroom. Allee, dat was echt de waanzin. Echt de waanzin. Ja.
En als je op zo'n plek komt.
Maar dat weet je al direct, hè. Je weet het al direct. Ja, ja. Je weet het al direct. Je komt aan en je weet van, oh, fuck. Dit is het. Wauw.
Wat zijn voor jou de giveaways als je ergens aankomt dat je gelijk al denkt, oei, dit is er zo'n?
Daglicht, als het overdag is. Ik heb nog maar heel weinig goede shows gedaan overdag. Er zijn een paar uitzonderingen, maar de meeste zijn kut. Kinderen. Als er kindjes op vooraan zitten, dan weet je ook al van... Oh, oh, oh. En de derde is ook gewoon ja, de setting. Man, ik heb al op rare plekken gestaan. ze hadden op een gegeven moment het idee om een of andere dorpsfeest, comedy night, van een dorpsfeest en een dorpskermis. En die hadden een oude draaimolen. Daarvan hadden die, dus die hadden alle beesten en zo weggepakt. Dat zag er heel mooi uit, daar niet van. Maar die hadden dat dus als podium gemaakt. Maar letterlijk stoelen 360 graden rondom gezet. Dus je stond altijd voor de helft van het publiek met je rug naar de mensen. Constant. Dan kom je aan en dan zie je dat en dan denk je van... Ja, maar pas op, de draaimolen ging niet meer rond. Hè, dus die draaide, dus, maar dat was gewoon... Ja, mensen denken, oh, dat is een leuk idee. En die, geen 2 seconden wordt er nagedacht over de consequentie daarvan. Hè. Dat is echt de rare plekken waar ik al heb gestaan. Dat geloof je niet.
Hoe speel je daar? Want je moet dan ook echt effectief omlopen om de kant van het publiek te zien.
Wat wel natuurlijk altijd helpt... zeker in het begin, is dat gewoon allemaal benoemen. Ik heb dat geleerd van Bas Birker. Dus zo'n dergelijke dingen, als je dat gewoon benoemt, en de mensen zien natuurlijk direct hoe onnozel dat is, dan wint je daar wat comedy uit. En dat is allemaal prima voor die eerste 5 minuten, maar dan moet je wel nog een set gaan doen van een half uur, waarbij dat er wel gewoon, ja, dus ook al hoeveel dat je ook draait, staat er gewoon al de helft van de tijd met je rug naar... Ja, naar mensen.
Ja, want ik heb een heleboel shows gedaan op een rond podium met mensen rondom. Maar dat was een rond podium met een diameter van 1,5 meter. Dus je draait je om en je ziet direct de andere mensen. Of als ik dingen deed met mimiek, dan zorgde ik dat ik die mimiek aanhield terwijl ik gewoon een cirkel maakte dat iedereen het gezien had.
Ja.
Maar hoe heb je hier een half uur volgehouden?
Och ja, met gezever en gelul ik weet het niet meer. Ik ben ook zo ongelooflijk veel in die eerste 2 jaar, maar echt zo ongelooflijk veel op mijn bek geweest, dat kan je je niet inbeelden. Echt onwaarschijnlijk. Ik heb ooit nog eens gehad, Wouter de Pree was zo'n beetje mijn eerste mentor. Dat was ook bij de eerste wedstrijd waaraan ik deelnam. Had hij mij gecoacht. En die had gezegd van... Ja, kom eens het voorprogramma doen van een van mijn shows. Dus ik naar de kust gereden, ergens was dat. En ja, ik had bijna nog nooit voor een theaterzaal van 400-500 man gestaan op dat moment. Ja, ik had misschien alles samen 20 keer gespeeld of zoiets. En dus ik weet nog heel goed, ik begin mijn set te doen en het werkt voor geen halve meter. Er komt echt, maar echt bijna nauwelijks lach. Het is echt dramatisch. En op een gegeven moment, na een minuut of 12, roept er een man uit het publiek in het West-Vlaams. Ja, je zou dan beter Wouter laten beginnen, nee? Zo van... En ik was zo verbouwereerd van... Oh shit, dit is zo gênant. Ik was zo verbouwereerd dat ik gewoon heb gezegd... ja, je hebt gelijk. Sorry, hier is voor jullie Wouter de Pree. Dus ik ben gewoon tilt geslaan. Ik heb mij geëxcuseerd. Echt verschrikkelijk. Echt ongelooflijk verschrikkelijk.
Ja. Oh, wauw. Ja. Heb je meer momenten gehad dat mensen echt rare dingen uit het publiek naar je geroepen hebben?
Ah, dat valt eigenlijk wel mee. Ik heb eigenlijk nooit echt extreme incidenten gehad met hecklers. Nee. Eigenlijk niet. Dat komt af en toe wel eens voor, maar ik heb eigenlijk al vaker gehad dat mensen iets riepen dat echt heel funny was, dan dat ik gewoon mensen heb gehad die gewoon echt stoorzender waren of die, dwaze dingen riepen of wat dan ook. Nee, eigenlijk kan ik daar echt niet veel over klagen, over hecklers, nee.
Volgens mij zit het sowieso niet zo heel erg in nog de Nederlandse, nog de Vlaamse cultuur om dat heel actief te doen.
Nee, zo lijkt het wel, hè. Nee. En wat ook natuurlijk is, ik heb het nagenoeg nooit over iets dat politiek geladen is, of die nog maar enigszins controversieel is, of wat dan ook. Dus ik denk dat een Michael van Peel of een Alex, of ja, mensen die wat edgier dingen brengen, misschien er net iets meer last van hebben, maar ik heb er eigenlijk bijzonder weinig... een aantal keer... dronken mensen, en dat is het meest vervelende, want daar kan je niets constructiefs mee doen. Die storen en je kunt daar niets op terug, dat is geen dialoog. Je kunt daar niets op terug zeggen of je kunt daar niet... Dus ja, dat is het meest vervelende, maar eigenlijk allemaal hoogst uitzonderlijk. Nog niet veel ervaring mee, alle chance.
En wat doe je als je hele dronken mensen in de zaal hebt?
Ik heb één keer, omdat het zo extreem was, ik kon geen twee zinnen zeggen, en dat was nog niet zo waanzinnig lang geleden, dat is misschien een half jaar terug, tijdens de theatershow, was het zo storend. Ik kon geen twee zinnen zeggen zonder dat er daar gewauwel tussen kwam. Ik kon er niet op reageren, want ik begreep die man niet, dat was ook half agressief. En toen heb ik effectief gevraagd of security hem wou buiten zetten, omdat je voelde dat iedereen was meer bezig met die man dan met die voorstelling. Iedereen zat daar met zo'n... Ja, dus als die toen... Die heeft dan uiteindelijk wel niet geprotesteerd als ze hem meenamen. Gelukkig. En toen kwam er applaus uit de zaal, omdat iedereen het zo... Dat zat echt tot hier. Mensen waren het echt kots beu. Ja, maar dat is gelukkig nog maar één keer gebeurd, dat ik iemand gevraagd heb om me uit de zaal te zetten, ja.
En ook wel... fijne uitgangspositie dat het dan in een theater is waar effectief security is.
Die
dat kan doen.
Heel veel geluk, ja, absoluut. Ja.
Als je dit in een café of een jongerencentrum hebt.
Ja, dan heb je eigenlijk maar twee keuzes. En dat is proberen er gewoon door te walsen of het gewoon voor bekeken houden. Dat is gewoon zeer frustrerend. Maar nogmaals, eigenlijk al bij al weinig ervaring mee.
Ja, nou ja, des te beter.
Yes.
De Vlamingen die ik eerder sprak voor de podcast of ook daarbuiten, en ook mijn eigen ervaring, is dat de lastige shows in Vlaanderen zijn vaak in West-Vlaanderen. Ben jij zelf West-Vlaams?
Ja. Ik denk dat voor mij een klein beetje minder opgaat, omdat ik zelf West-Vlaming ben. Dus allee, wat dat de omstandigheden betreft, daar zie je vreemde dingen in West-Vlaanderen. het verhaal van Xander is, ja, van het zwijn heeft de kavel doorgebeten, is legendarisch. Dus van omstandigheden, daar heb ik natuurlijk ook mee te maken. Maar het lijkt wel zo dat West-Vlamingen over het algemeen meer dan andere provincies zeer chauvinistisch zijn. Dus iemand die vooral dan mensen uit Antwerpen, of met een zekere zin Antwerpse tongval, die dan in West-Vlaanderen komen, die beginnen eigenlijk al op min 5 krediet, terwijl ik toch al begin op 0 of zo. Ja. Dus in die zin heb ik er een tikkeltje minder last van. En mijn grootste, om het toch maar een beetje te counteren, mijn grootste horroroptreden was in de Brusselse rand, in Vlaams-Brabant. Dus, voilà.
Ja, sowieso, ter geruststelling van iedereen met een Vlaams accent, als je in West-Vlaanderen begint met een Hollands accent, zit je nog net onder Antwerpen.
Ja, dat komt meer in beeld, ja.
Maar goed, wat is er gebeurd in Brussels gewest?
Dat was heel raar.
Of is dat dus, de allergrootste horror ooit?
Wel, het is echt een heel bizar verhaal. Dus, dat was ook helemaal in het begin. Ik was gevraagd voor de beginact, eigenlijk de openingsact, voor een show voor een of andere bond, ik ben vergeten waarvoor, maar met allemaal oudere senioren. Seniorenbond. Ja. Overdag. Op dat moment had ik zoiets van, een optreden is een optreden, ik doe alles, zolang ik maar kan spelen. Dus wij daar naartoe. En ik geloof, ben ik niet meer helemaal zeker, maar ik geloof dat dat normaal gezien om 1 uur in de namiddag moest beginnen, dat optreden. In ieder geval, wij kwamen daar hoe op tijd aan, 11 uur, 11:30. En de organisator staat ons al op te wachten buiten. Helemaal in paniek van, ja jongens, we gaan wel moeten door, jullie moeten bijna op. En we zeggen van, ja maar, we hebben toch nog heel veel tijd. Ja, nee, we zijn een beetje veranderd. Er zijn wat dingen gebeurd afgelopen weken. We hebben een beetje de planning moeten aanpassen. Dus we zouden eigenlijk zo snel als jullie kunnen moeten beginnen. Ja, oké, we krijgen niet echt de kans, we hebben niet echt de tijd om nog te vragen. En dat was overigens, dus ik moest beginnen. En de hoofdact was Lies Lefever, die ondertussen gestorven is, jammer genoeg. Ja. Wij maken ons vlug klaar, doen een ander t-shirt aan. En terwijl ik bezig ben met nog zo een ander t-shirt aan te doen, nog vlug is naar mijn set te kijken. Ik stond dus vlak naast het podium met enkel een doek ervoor. En ondertussen gaat de voorzitter van die bond al op het podium staan. En die begint met de woorden... dames en heren, het is misschien... hij zegt letterlijk... dames en heren, helaas konden wij vandaag niet meer annuleren. Dus dat is de eerste woorden. Helaas konden wij vandaag niet meer annuleren. Dus ik ben getriggerd, dus ik kijk zo van, wat? En hij zegt, ja, wij konden natuurlijk ook niet voorzien dat, ik weet zijn echte naam niet meer, dat Eddie, onze vicevoorzitter, afgelopen dinsdag zou overlijden.
Oh, nee.
Dus ik, what the fuck? Ondertussen kijk ik naar de eerste rij en daar zitten zo mevrouwtjes die echt zo nog net niet aan het snikken zijn. Zo met een tranen aan het deppen. En toen viel mijn frang. Waarom was dat vervroegd? Dat was vervroegd omdat de mensen die daar zaten, die kwamen rechtstreeks van de begrafenis, die om 10 uur was doorgegaan. En we moesten op tijd klaar zijn, echt waar, zodat er een aantal van die mensen naar de koffietafel konden gaan. Ja, helaas konden wij vandaag niet meer annuleren, wisten wij veel dat Eddie afgelopen week zou komen te overlijden. Ik ben verbouwereerd. Wat er dan gebeurt, is nog hallucinanter. Die man zegt, maar goed, Eddie zou het niet anders gewild hebben. Hij neemt een zwart-wit portret van die man, toont dat aan die... aan die bende die daar zit. En hij zegt, misschien moeten we beginnen met een minuutje stilte voor Eddie.
Nee.
Dus die mensen staan recht. Die houden een minuut stilte. Nogmaals, eerste 2-3 rijen. Aan het huilen. Troost aan het zoeken bij elkaar. Allemaal zo wat sterk blijven. En na een minuut Nog altijd steeds met die foto, met die zwart-wit portretfoto in zijn hand. Zegt hij, goed, Eddie had het niet anders gewild en daarom nu iets om te lachen. Hier is voor jullie Jensen Donker. Dus ik kom op en ik heb echt geen flow idee van hoe de fuck, wat moet ik hier zeggen? Ik wist het echt niet. Dus uit pure paniek, ik wist niet wat ik moest doen, heb ik gewoon gedaan alsof dat ik nergens van wist. Alsof dat, gewoon, alsof, allee, ik heb dat niet benoemd, want ik wist niet hoe dat ik dat moest doen. Ik had geen idee. Dus ik ben gewoon begonnen met mijn set. En wat mij keihard opviel, alle dames die daar kort voor nog echt het hardst aan het wenen waren, waren nu het hardst aan het lachen. Dus
oh, wow.
Ik heb daar kunnen profiteren van een soort van uitlaatklep van dat verdriet, van dat collectief verdriet, om toch een goede set te spelen. Maar dat was hallucinant. Dat was de raarste. Ik herinner me nog het gevoel. Ik zie dat echt nog visueel volledig voor mij. Ik herinner me nog dat gevoel van ik die daar sta en dat je dat hoort. Helaas konden wij vandaag niet meer annuleren. En echt zo die paniek dat je voelt van, wacht, wat? Dat was de waanzin.
Ja.
Nu, een tijdje daarna, een jaar, twee jaar, ik heb geen flauw idee, behoorlijke tijd daarna, speelt... ik ben nu zijn naam kwijt. Tom Rhodes, kun je die man die naam iets zegt? Ja, Tom Rhodes werd door Greg Shapiro, die u misschien ook wel bekend is, geïntroduceerd in de Arenberg. Dus hij speelde daar een show. En we waren met een aantal mensen naar gaan kijken, waaronder ik en Fokke. En nadien gaan we met Greg Shapiro en met Tom Rhodes nog ene drinken in de Joker. En het komt op, ook hele slechte optredens en zo verder. En ik vertel dat verhaal. Ik vertel dat verhaal van, ja, ik moest eens optreden en er was er net iemand overleden, dit en dat. En Tom Rhodes zegt, ja, wacht, I do you one better. Want we was dus blij. Ja, die had dus ooit de vraag gekregen om op te treden voor troepen. Hey, dus voor Amerikaanse mariniers.
Ja.
En hij dacht van, dat gaat fantastisch zijn, man. Ik ga Tina Turner gewijs. Ik ga landen in een helikopter op een vliegdekschip. Dat gaat er ambiance zijn. Niet normaal, een uur lang. Ik ga terug opstijgen. Ik ga daar de held van het verhaal zijn. Dat wordt crazy.
De Bob Hope Entertainment Show.
Exact. Dus, nu, dat was weliswaar niet voor troepen die buitenlands gestationeerd waren, maar voor troepen die net terugkwamen. Dus die net terug in de States waren. Dus hij gaat daar naartoe. Dat is een gigantische hal. Gigantische hal met alleen maar het eerst een paar blokken de militairen. En daarachter hun families die ze eigenlijk opwachten. Op de achtergrond van dat podium, gigantische Amerikaanse vlag. En hij wordt daar opgewacht door iemand die zegt van, ja, ik ga je even meenemen backstage. En terwijl hij backstage zit, hoort hij precies een kinderstem. En hij zegt van, oh, dat is toch raar, wat voor raar entertainment wordt er hier opgevoerd voor mij. Ik moest straks op, wat gebeurt er hier? En hij gaat kijken en daar staat een 11-jarig meisje een afscheidsbrief aan haar net gesneuvelde vader voor te lezen, die in Afghanistan, Irak, ik wil er vanaf, ik weet het niet, net was omgekomen bij een bombardement. Staat hij een afscheidsbrief voor te lezen. De moeder en het andere dochtertje staan een paar meter verder ook te huilen, elkaar vast te knijpen. Er wordt boven die Amerikaanse vlag een gigantische foto, portret van die soldaat in zijn militaire kostuum naar beneden gerold. Al die militairen staan recht, staan daar te schreien, staan het volkslied te zingen. Hè. Dat is afgelopen en dan, ladies and gentlemen, now give it up for the one and only Tom Rhodes.
Oh mijn god, hoe...
Ja.
Hoe werkt het in het hoofd van die mensen dat ze denken dat het... Wauw. Wat ik wel af vroeg bij het verhaal van jou met Eddie die was overleden. Ja, want je zei al, ik heb gewoon gedaan alsof ik het allemaal niet mee had gekregen. Hoe waren de eerste 2-3 minuten?
Er was echt waar. Er was een enorme bereidwilligheid om toch gewoon naar mij te luisteren. Ik snapte dat zelf niet. Ik kan me niet inbeelden dat als ik net een goede vriend of een goede kennis heb verloren, dat ik dan ook nog maar enige zin zou hebben om naar comedy te luisteren. Maar vreemd genoeg, je zou verwachten dat dat dan ook een gruwelijk slecht optreden wordt. Maar dat was niet. Er zat... Ja, het is echt raar om te zeggen, maar daar zat van bij het begin eigenlijk behoorlijk veel sfeer in. En ja...
Misschien was Eddie ook gewoon niet zo'n toffe gast.
Misschien. Nee, maar ik denk echt dat dat puur... dat dat uitlaatklep was. Of dat, ja. Ik denk dat het op zich niet veel had uitgemaakt. Of was het nu comedy geweest, of was het nu een kermisattractie geweest. Zolang dat ze maar ergens even de afleiding hadden, een mindset konden veranderen, geen idee. Maar het was een heel bijzondere, rare ervaring. Maar ik kan niet zeggen dat het een slecht optreden was.
Nee. En denk je dat het... hielp juist dat je deed alsof het niet gebeurd was, dat het daarom ook gewoon zoiets anders dan de emotie waar ze in
ja,
zat.
Maar nu, de waarheid is ook gewoon, ik had op dat moment echt niet de tools om daar ook nog maar iets over te zeggen. Ik wist niet hoe dat ik dat moest aanpakken. Ik had geen idee. Dus het was ook gewoon een pure paniekreactie om dan toch gewoon maar mijn setje van 20, 30 minuten te spelen, zoals ik het altijd had gespeeld. Ja, ik wist niet wat ik er anders mee moest doen. Het kwam ook allemaal zo over kop. Tussen aankomst en... dames en heren, helaas konden wij vandaag niet meer annuleren. Zat er met moeite waarschijnlijk 3 minuten. Dus ik heb ook de tijd niet gekregen om... heel bizar. Heel bizar.
Ja. Wauw.
Ja, heel raar.
Ongelooflijk. Maar ja. dat een zaal ook zo kan switchen dan in emotie.
Ja.
Wat voelde je ook toen hij... Ja, het zat natuurlijk heel dicht op elkaar. Ik wilde zeggen, voelde je ook al dat de zaal een bepaalde sfeer had toen je er binnenkwam? Wat natuurlijk vaak is als er al zoiets speelt.
Ja, dat was gewoon... Oh ja, pas op, voor de rest was dat wel dik in orde. Het was een klein vlak zaaltje met zo'n tribune in. Daar zat een kleine 100 man, schat ik. Voor de rest was dat prima geregeld. En in het begin denk je natuurlijk van, ja, dit zijn mensen die net afscheid zijn gaan nemen. Dus die waren letterlijk 1,5 uur voordat ze naar mij aan het luisteren waren die... Ja, afscheid gaan nemen van Ellie. Dus dat is heel raar om dat te beseffen. Dat is zo bizar. Ik denk echt dat dat 1,5 ontlading was.
Hoi, Wouter hier. Wist je dat er al meer dan 160 afleveringen van Elektra online staan? Dus het kan heel goed dat je net die aflevering hebt gemist met een comedian of cabaretier die jij echt helemaal te gek vindt. Op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van de gast. En daar kan je ook heel makkelijk doneren of crewmember worden om mij te steunen bij het maken van deze podcast. Als je in je podcast of streaming app even klikt op abonneren of volgen, dat is gratis, krijg je elke week een melding als er een nieuwe aflevering klaarstaat. Oké, snel weer terug.
Toen ik je net vroeg naar West-Vlaanderen, zei je, daar ben ik ook al rare dingen tegengekomen.
Ja. Een van de raarste dingen die ik ooit heb meegemaakt, ze hadden mij geboekt, ook lang geleden hoor, ze hadden mij geboekt om eigenlijk presentator te zijn van een avond met muziek, hoe moet ik dat noemen? Ik weet niet of je toevallig bekend bent met Get Ready. Get Ready, dat was een boysband in Vlaanderen in de jaren 90, begin 2000. Op dat moment waanzinnig populair bij meisjes van een jaar of 12. Ondertussen waren we bijna 20 jaar na datum. Dus die dames die toen 12 waren, waren er ondertussen begin de 30. En er was een soort van revival van Get Ready. Ja, goed. Ja. Zij waren de hoofdact dus op die avond. En Ik weet niet meer precies hoe dat ik zeg. Dat was eigenlijk zelfs nog voordat ik echt comedy deed. Ik was zo net een beetje mijn eerste stapjes aan het zetten in de comedy. En ik had op dat moment een act. Hoe ging dat nu precies weer? In ieder geval, ik had voor die joke, en dat was geen goede joke, misschien dat ik me daarom niet meer wil herinneren, maar ik had zo'n flesje, een plastic flesje van Maria, dus eigenlijk een Maria-beeldje met zogezegd wijwater daarin. Dat was een onderdeel van mijn joke. En ik doe dat, en er komt best wel respons, omdat iedereen al zat was en... Dus ik doe dat op het podium. Ik kondig Get Ready aan. En ik zie dat er daar wat tumult is. Achter de gordijn. Ik zie van, oei, er klopt daar iets niet. Wat bleek? Een van die gasten vond dat blijkbaar echt niet kunnen. Dat ik met een Maria-beeld, dus dat ik het geloof in het belachelijke aan het trekken was. Die vond dat echt absoluut niet oké. En die wou daarom niet opkomen. Ik zeg, shit, dat wil ik er niet op mee geweten hebben. Nu, gelukkig stond die organisatie wel aan mijn kant. Zo van, kom aan, beste kerel, doen is even normaal. Dat is allemaal zo niet bedoeld, dat is gewoon een comedian, die doet maar wat jokes. Dus ik had gelukkig de organisatie aan mijn kant. Maar die gast weigert pertinent, die zegt, nee, ik doe het niet. Die andere bandleden zagen het wel nog steeds zitten. Ik zeg, geen probleem. Ik zeg, ik neem aan dat jullie toch gewoon de hele boel playbacken. Ja, absoluut, ja, het is gewoon een cd'tje afspelen. Ik zeg, alright, ik zeg, geef mij 3 seconden. En ik heb dan gewoon zo een soort van Borat-string aangedaan. En ik ben er dan gewoon gaan bijstaan. Dus ik ben dan voor 1 avond het 5e of het 6e lid geweest van Get Ready. En, en toen heb ik een dansje of 3 zo wat proberen mee te doen. En toen is de dude die eerst weigerde alsnog komen meedoen, omdat hij het zo gênant vond dat hij anders vervangen zou worden door mij. Ja.
Hoe was daar opeens een Borat-string aanwezig?
Dat waren, een lang verhaal. In ieder geval, veel gasten van die organisatie, dat was ook in een jeugdhuis te doen, zaten ook bij mij in de jeugdbeweging. En we hadden natuurlijk een gigantische verkleedkoffer liggen met de meest rare dingen erin. Dus ik ben vlug daar in het raarste, meest schunnige pakje gekropen dat kon. En dan, voilà.
Oh, wauw. Wat goed. Als er iemand luistert die hier beelden van heeft, stuur ze alsjeblieft door.
Ik denk dat er daarvan geen beelden... Maar er zijn wel beelden van diezelfde avond. Want ik deed ook telkens een kostuumwissel. Voor iedere aankondiging deed ik een kostuumwissel. Bijvoorbeeld mijn ondertussen al redelijk bekende aardbeienpak... Waarmee ik ook al een paar keer... ik heb bijvoorbeeld in de talkshow van Xander... kom ik ook in dat aardbeienpak op. Maar dat zijn eigenlijk allemaal kostuums vanuit de tijd dat ik zo van die aankondigingen deed en dat ik dan telkens zo een kostuumwissel deed in de meest onnozele rare pakjes. Enfin, ja, zat.
Oh, wat goed. Ook iets waar ik nog wel benieuwd was, je bent jurylid of tijdelijk jurylid geweest bij Belgium's Got Talent.
Ja, klopt, ja. Niels de Stadsbouw, ik weet niet of die bekend is bij jullie, maar die was ereburger geworden van zijn dorp, ook in West-Vlaanderen waar hij vandaan komt. En er was daar een grote viering rond. En die is daar van een barkruk gevallen, heel slecht neergekomen. En die had dus een paar rugwervels gebroken. Als ik het juist zeg. Met andere woorden, die show die moest er komen, want ja, dat zijn honderden kandidaten per dag. Dat is een gigantische productie. Men kon dat onmogelijk door de afwezigheid van 1 jurylid stilleggen. Dus heb ik die dan vervangen voor alle eerste rondes, dus totdat je naar de eerste live rondes gaat. Dus dat deel heb ik gedaan. Ja.
Ja. De reden dat ik er naar vraag is, we kennen natuurlijk allemaal van tv auditanten die tenenkrommend slecht zijn.
Maar iets zegt me
dat er op zo'n dag ook dingen voorbij komen die het scherm nooit halen. Maar...
Ja. Een van de raarste dingen die ik ooit heb meegemaakt, Dat was een man en die kwam een liedje zingen. Op zich niet slecht gezongen, maar je merkte al in het voorgesprek en zeker daarna, dat die man zo high as a kite was. Die was echt compleet van de wereld. Ik weet niet al wat voor drugs dat hij zat, maar het waren in ieder geval veel. Hij was echt zo high as a kite. En dus normaal is het zo, een auditie, ik weet niet meer precies hoe lang dat het is, maar je krijgt 1 minuut, denk ik, of 1,5 minuut, om het te doen. Dus zijn auditie zit er zo gezegd op en een van mijn collega's wil aan de evaluatie beginnen. En die zingt gewoon door. Die zingt gewoon door, eerst tot groot jolijt van het publiek dat wel nog grappig vindt. En oké, wij luisteren. Maar dat blijft zo duren. Dus wij krijgen die man, we kunnen die niet doen stoppen. Dus op de duur beginnen wij te buzzen, we beginnen er door te lullen. Die tekst zit er allemaal geen hol van aan. Die blijft gewoon zingen. Op een gegeven moment, omdat het echt ondertussen heel vreemd, bizar en een beetje ja, akelig begon te worden, trekken ze eigenlijk gewoon, enfin, ze muten hem. Dus hij wordt niet meer versterkt. En toch blijft die man gewoon verder zingen. Ondertussen zijn we, dus normaal is zijn auditie 1,5 minuut, ondertussen zijn we zo 12:13, begint het heel akelig te worden. Kunnen wij daar niet meer mee communiceren? Er komt iemand van productie om dus die vriendelijk te verzoeken van nu toch uiteindelijk mee te komen terug naar de backstage. En die had een knal oranje hemd aan. Ja? En uiteindelijk, hij blijft gewoon doorzingen. En uiteindelijk raken ze die toch aan, heel vriendelijk, van meneer, als u nu toch zou willen meekomen. En zijn reactie daarop is, hij stript gewoon zijn hemd. En dus hij staat er, en dus die medewerker heeft gewoon dat hemd in zijn hand en hij staat er gewoon in zijn bloot lijf nog altijd verder te zingen, zo, dit en dat. Dus vanaf dan hadden wij door van, dit wordt tricky. We weten niet waar dit nu naartoe gaat, dus we kunnen dat niet. Er zitten ook heel veel kinderen in de zaal natuurlijk, dit en dat. Dus,
ja, ook nog.
Dus, wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Ze sluiten even de gordijnen. Ze doen de coulissen toe om het daar even op te lossen, hè. Oké, ja, wij blijven daar als jury zo wat achter. Wij zien ook niet meer wat er gebeurt. Wij maken een beetje contact met het publiek om het zo allemaal wat gemoedelijk te houden. Plots, na een paar minuten absolute stilte, staat hij gewoon plots voor de doeken in een tijgerslip gewoon nog altijd verder te zingen. High as a kite. High as a kite. Echt heel bizar, heel bizar, heel bizar. En dit had ze dan uiteindelijk ook nooit uitgezonden geweest, bijvoorbeeld. Oh. Maar een van de grappigste dingen die ik ooit heb meegemaakt. Echt een topverhaal. Een moeder en dochter die samen komen viool spelen. En ze komen op het podium en die dochter legt uit van kijk, mijn mama is dement. Maar heeft altijd viool gespeeld. En muziek zorgt ervoor dat ze zich dingen van vroeger kan herinneren, dat ze rustig is. En dus speel ik sinds kort weer heel vaak samen met mijn moeder viool, zoals ik deed als ik een klein meisje was. En zij, mijn mama. Fantastisch aangrijpend verhaal. Heel die zaal is al in zwijm op het moment dat die beginnen spelen. Die spelen, dat is een fantastisch stuk. We geven dat top opmerkingen. Allee, dat verhaal is fantastisch. Die in act is goed. Dat gaat los door naar de volgende ronde. Prima. Er komen nog een paar acts, dit en dat. Na ongeveer een half uur stapt diezelfde dame, dus die oudere dame, het podium op. En je ziet duidelijk van, die heeft geen idee. Die heeft geen idee. Dus die zegt gewoon terug, goedenavond. En wij, goedenavond. Is er iets of kunnen we nog iets voor u doen? Maar die was dus compleet alweer vergeten dat ze had deelgenomen. Dat was een half uur voordien, dus die was gewoon kwijt dat ze al had deelgenomen. En dus is die dochter haar dan moeten komen collecteren. Want dus die madame, hadden wij gewoon van niets gedaan, dan hadden wij 6 keer naar die act gekeken. en had die dame, ja, 6 keer, zo in haar hoofd, voor de allereerste keer dat gedaan. Dus ja, heel, heel speciaal.
Wauw. Wat is jouw meest gênante moment wat je ooit op een podium hebt gehad? Als het niet al in een string met...
Echt gênant. Ik ben ongelooflijk veel op mijn bek gegaan in het begin. Meest gênante. Ja, dat is een goede vraag. Ik denk, er was één keer in een... In Brugge was dat, en dat was ook een wedstrijd. Best wel redelijk veel mensen. Dus ik ben bezig een paar minuten en ik voel, oh shit, ik word niet goed. Ik heb epilepsie, dus ik voel, shit, dit komt niet goed. Ik ga waarschijnlijk een aanval doen. Dus in een soort paniekreactie laat ik gewoon mijn microfoon vallen en probeer ik zo snel mogelijk nog terug van het podium in de backstage te geraken. En dat lukt mij net niet. Dus een paar meter voor de backstage val ik neer, doe ik daar een aanval. En mensen die er dichtbij zaten, die wisten niet wat er gebeurde. Ik had ook al heel slecht afgerond. Nu, de gast die moest optreden tijdens de juryberaadslaging, dat was Raf Koppes. U wel bekend, Raf Koppes. Ja. En ik weet nog heel goed wanneer ik terug...
Ik ben nu al heel benieuwd waar dit heen gaat.
Ja. Dus ik kom terug bij bewustzijn. En het eerste wat ik zie op anderhalve meter boven mij is het hoofd van Raf Koppes, die gewoon heel droog zegt: ja, had ook al beter gespeeld dan dat. Hè? Dat trok op niet veel, hè? Dus alsof het nog niet genoeg was dat ik net op een epileptische aanval had gedaan in het zicht van 400 mensen, moest ik ook nog eens publiekelijk worden vernederd door Raf Koppes. Dus dat was zeker, dat zit zeker in de top 3 van gênante momenten. Ik heb er zoveel gehad. Ik ben echt ongelooflijk veel op mijn bek gegaan. En daarom vond ik dan net zo'n... Ik ben heel blij met de kansen die ik nu heb en dat ik mijn show zoveel kan spelen en zo. Maar daarom kijk ik daar wel op een romantische manier naar terug, naar die periode. Omdat ik ben heel veel op mijn bek gegaan, ik heb heel veel gespeeld, ik heb in heel veel rare plekken geweest en ben ik terechtgekomen. Maar het leuke van die periode was, het maakte echt niemand iets uit. Als het niet goed was, dan was dat jammer voor die mensen die een kwartier van hun leven nooit meer terugkregen. Maar verder, dat was echt gewoon één groot experiment, één groot laboratorium. En ik was daar gewoon mee bezig en ik wou beter worden. En daar zat heel weinig druk achter of zoiets. Eenmaal dat je dan echt zover bent dat mensen een ticket kopen om specifiek naar u te komen kijken en dat je niet meer opereert onder de grote vlag van comedy in de line-up of in weet ik veel wat, ja, dan verandert dat in zekere zin toch wel een beetje. Als ik nu een slechte show heb, dan is dat mijn schuld van ik die niet professioneel genoeg ben. Als dat vroeger gebeurde, ja, kon ik daar veel gelatener in zijn of zoiets.
Ja. Wat is het belangrijkste wat je hebt geleerd uit die periode of van dat soort optredens?
Heel veel dingen. Eigenlijk de klassieke comedylessen, dat zijn in alle workshops wel zeggen, maar dat je dan toch aan de lijve moet ondervinden. Hè. Blijf dicht bij jezelf, ga het niet te ver gaan zoeken. Zoek niet naar wat vinden de mensen grappig, maar gewoon begin bij wat vind ik grappig. Benoem wat dat je... Speel met perceptie. Benoem hoe dat de mensen u inschatten de eerste 3 seconden dat ze u zien, of speel daar net mee. Heel veel dingen. Niets nieuws, hoor. Ik zeg het, dingen die in iedere boek voor beginnende stand-uppers staat. Maar we moeten het allemaal toch maar een keer aan de lijve ondervinden of zoiets.
Ja. En met alles wat je nu weet en nu kan en alle ervaring die je hebt, mag je terug naar één show uit de periode van voor Humo's Comedy Club, zeg maar. Ja. Welke show zou je teruggaan omdat je denkt, fuck it, dan ga ik ze laten zien dat ik het wel kan?
Een show in... het was ook in West-Vlaanderen.
West-Vlaanderen.
Ja, ik ben niet meer zeker waar het was, maar dat was een avond. Ook deels mijn eigen schuld. Ik stond heel laat op de line-up. Iedereen, maar werkelijk iedereen, had er al geknald van je welste. Van de eerste minuut was daar ambiance, was dat onwaarschijnlijk. Dus ik kwam veel te zelfverzekerd dat podium op. Ik begin daar in een soort van nervositeit, omdat het die eerste minuut niet bepaald aanslaat. Begin ik iemand op de eerste rij aan te spreken. Dat gesprek gaat helemaal nergens naartoe. En vanaf dan maak ik gewoon de ene fout na de andere. Ik begin de tekst te vergeten. Ik verkak mijn punchlines. Mijn tempo zakt helemaal weg. Mensen zitten kijken van, what the fuck is dit? En als ik ergens revanche zou mogen en kunnen nemen, dan zou het waarschijnlijk wel daar zijn. Ja.
Top. Dankjewel, man. Mooi verhaal.
Met heel veel plezier.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag, maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!